Goedenavond en welkom bij het programma Net. Waarin ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer. En net als vorige uitzending zitten we nog in een zogeheten lockdown. We mogen dus niet in de studio komen en dus is deze uitzending van tevoren opgenomen. Net als vorige keer bij de gast thuis. Dit keer ben ik beland in de statige Vondelbuurt. En eigenlijk past dat wel bij de gast van vandaag. Daniela Hooghiemstra is namelijk historica en heeft met name een warme interesse in het Koningshuis. Ze schreef er vaak samen met Dorien Hermans meerdere boeken over. En ook in haar columns voor de Volkskrant komen ze, natuurlijk leden van het Koningshuis, dus nogal eens voor. Toen ik haar echter vroeg welk boek ze leuk vond dat ik voor dit programma gelezen zou hebben, koos ze voor het boek De Geest in dit Huis is Liefderijk. Een vrij volledige biografie van voorouders tot dood wordt beschreven over de bevlogen onderwijsvernieuwer, pedagoog wordt hij ook op wel Wikipedia genoemd, die twee wereldoorlogen doorstond. Ja, ook de eerste was een soort doorstaan voor hem. En die zowel grote rijkdom kende als pure voor deel zelf verkozen armoede. Het gaat in dat geval om Kees Boeken, maar die is alweer enkele decennia overleden. Maar degene die over hem schreef dus niet. Kortom, iemand die zich in interessante onderwerpen verdiept. Daniela Hooghiemstra, dank dat je... welkom in deze uitzending, zeg ik altijd, voor de coronatijd. Maar je bent niet in de studio, dus ik ben ook een beetje welkom bij jou. Maar fijn dat je in de uitzending wilde komen. En je hebt ook Spotify muziek uitgezocht. Je berichtte daar al woensdag over. En we nemen dit trouwens op zondagavond op. Dus dat heb ik een idee. Je bent er wel een beetje mee bezig geweest, hè?
Ja, zeker. Ja, zeer. Ja, ik vind het een hele leuke vraag.
Waarom, trouwens?
Nou ja, ik hou heel erg van muziek. En heel eerlijk gezegd heb ik altijd wel gedacht. Vroeger had je ook dat. Dus jouw programma, je had op televisie ook dat programma van Harry
Wintertijd,
de Winter.
Ja.
Wintertijd. En dan dacht ik altijd, wat leuk is dat als iemand aan jou vraagt welke muziek je allemaal. Dat vind ik gewoon heel erg leuk.
En wat voor soort verzameling is het geworden?
Ja, nou ja, ik zat wel met een dilemma, moet ik zeggen. Want ik eigenlijk hou ik heel erg van. Ik word daar eigenlijk ook altijd een beetje om uitgelachen. Ja. Dat ik eigenlijk vind, men denk ik, of in ieder geval de mensen die er verstand van hebben, vinden eigenlijk dat ik een hele slechte smaak heb.
Dus dat, smaak bestaat niet in deze, zeg ik toch altijd. Wat je leuk vindt je leuk. Maar goed,
ik ben het er ook niet mee eens hoor. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar ik hou eigenlijk heel erg van een beetje disco eigenlijk.
Er zijn 5 disco nummers voor. Dan weet ik niet waar ik moet kiezen.
Ja,
nou,
ik had er eigenlijk wel 30.
Oh, 30? Ja. Oh, ja. Dus het wordt een hele ruwe selectie als het ware.
Nou, de hele scherpe selectie was het, want ik moest dus heel veel schrappen. En ik zat dus met het dilemma van, zal ik nou doen wat ik dus gewoon heel graag luister als ik op de fiets zit of zo. Dan is het eigenlijk heel vaak van die muziek, een beetje van die disco-achtige muziek waarvan mensen zeggen, oh, maar dat is echt slechte smaak en zo. Maar ik dacht, ja, dat het is ook misschien, dat ik moet ook wel de muziek die ik ook echt mooi vind en waarvan ik zelf ook wel zie van, ja, dit is wel echt heel goed. Dus het is een beetje een mixje geworden.
En waarmee gaan we beginnen?
Zullen we maar eens beginnen met eentje die ik dus heel goed vind. Dat is Howie Gelb. Zal ik hem gewoon maar opzetten? Dan kan
ik
meteen
op. Ik vind het heel prima, ja.
Was it in a song you sang a long time ago, or there in a book you stole a look and could not let go? Or maybe in a flick with a plot so thick you could never get bored. You found a love that your heart could ill afford. Mm-hmm. that your heart could ever mourn.
Back in a room with luminous light and fragrant plume, where your heart once soared. Now out of the storm, safe and warm, from such a love, explore. Like the time in France, with the wine and the diamond dance, when you swore it was more than coincidence. When love was just a just reward, just not a thing that your heart could ill afford. When love is just a just reward, just not a thing that your heart could ill afford.
Naar de platenkast van schrijfster, publiciste voor de Volkskrant. Ik geloof dat ik dat Arne had ik wel genoemd. Voor de Volkskrant Daniela Hooghiemstra. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, we nemen dit dus van tevoren op. Normaal is het niet precies hoe lang het nu nog duurt. Nu kan ik dat niet zien. Maar dat heel erg terzijde, dus dat is wel grappig. Ja, waarom dit nummer?
Ja, ik vind dit prachtig. Ik vind hem fantastisch. Ik heb hem één keer gezien live met haar trouwens. Want zij is ook heel geweldig. In Utrecht traden ze op. En ja, toen was ik eigenlijk meteen verkocht. Dus, en bijna alles wat hij doet is goed. Dus,
dit klonk vrij sensueel.
Ja, nou ja, het is natuurlijk ja, het is een ongelofelijke stem die hij heeft. En zij ook trouwens.
Ja, om wie gaan het ook weer precies?
Howie Gelb.
Ja.
Ik vind zijn teksten trouwens ook heel goed. Die zijn een beetje, altijd een beetje poëtisch. En vind ik mooi.
Mooi. Oké. Okay. Ik had je inderdaad gevraagd voor het programma. Toen vroeg ik omdat je natuurlijk heel veel dingen had gepubliceerd. Van, wat vind je leuk als ik gelezen heb? Mhm. En je koos niet eens het meest recente, zag ik, toch? Want er zijn er het boek over het boeken nog meer dingen naar boven gekomen. Dus ik was wel nieuwsgierig. Waarom? Ik kan me wel iets meer voorstellen dat het waarschijnlijk het meest aan jouw persoon raakt, dat boek van over het boek. Of was er iets andere reden dat je dacht van...
Kees Boeken.
Kees Boeken bedoel ik, ja. Sorry. Ja, ja. Kees.
Ja, ik denk wel, het is ook het boek waar ik het langste aan gewerkt heb. Ik heb er 4 jaar aan gewerkt. Het was ook een promotie, dus ik ben daar...
Oh, het is onderdeel van een promotie geweest.
Geschiedenis. Het is een heel... lijvig onderzoek echt geweest. Ik heb echt werkelijk alles wat ik kon vinden, heb ik opgezocht. En er was heel veel, want er was een archief van de familie. En dat ging helemaal terug tot in de 19e eeuw. En ik heb eigenlijk successievelijk dat hele archief doorgewerkt. Het ligt in het IISG, het Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Ja, in Amsterdam ook. Of...
Ja, en ze hadden werkelijk alles bewaard. Dus tot en met de bonnetjes... brieven, dagboeken. Het was een soort, eigenlijk voor een historicus een soort droom van een archief.
Ja.
Ik heb me daar echt in ondergedompeld. En dat
heb je dat nooit... Heb je dat nooit voor andere boeken... Althans, heb je dat nooit op die manier voor andere boeken gedaan?
Nee, dit was echt de eerste keer dat ik zo'n echt groot onderzoek heb gedaan. Hoewel trouwens voor dat boek wat ik met Dorien heb geschreven, vertelde toch aan niemand, hebben we ook een archief. Maar dat was wel een iets minder groot archief. Dat was een verzameling brieven. Dat was trouwens ook heel erg leuk om te doen. Ja. Ik hou echt heel erg van archieven.
Afgelopen drie nachten heb ik... drie nachten zo er even. Maar ik ging er wel wat later door slapen. Caseboeken, dus er geen appboeken, verdiept. Dus ik zit daar nog een beetje in. Ik dacht ook van, ik snap wel voorstellen dat je voor ook dat boek gekozen hebt, omdat het natuurlijk ook een beetje bij jou begon.
Ja, ik heb zelf op die school gezeten.
Juist, dan inderdaad dat mensen denken, waar gaat het over voor de naam Kees Boeken?
Ja.
Die zegt, mij zei het in ieder geval nog helemaal niets voordat ik dat boek las.
Nee.
Dus om een beeld te schetsen. Jij hebt op die school gezeten. Vertel verder.
Nou, ik zat dus op die school en ik weet niet beter dan dat ik op die school zat. Want ik ging er op mijn vierde naartoe en ik kwam er op mijn achttiende vanaf.
Wat voor school überhaupt?
Het is dus de werkplaats van, die is gesticht door Kees Boeken in de jaren 20, eind jaren 20.
In de plaats Beeldhoven nabij Utrecht, toch?
In Beeldhoven bij Utrecht. En het is het is begonnen eigenlijk als een plan om... eindelijk zijn ideaal van geweldloosheid nou eens een keer te realiseren. Dat had hij al heel lang. Hij is begonnen als zendeling. Hij was eerst heel religieus. Ja. Toen was hij in Engeland.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog trouwens ook, hè?
Precies, tijdens de Eerste. Dus het is ook niet zo gek dat je tijdens de Eerste Wereldoorlog dat je daar pacifist wordt.
Ja, en even toch even dat mensen een beetje een tijdsbeeld hebben. De man is geboren in, zeg ik uit mijn hoofd herinnerend, 1881, dacht ik.
1884.
84 en gestorven in 1961? Nee.
1966.
66, ja. Oké. Hoe dan ook, dus dan weten mensen, de Eerste Wereldoorlog was hij zeg maar jong volwassen, de Tweede Wereldoorlog wat ouder volwassen.
Ja, dus hij staat nog met één been in de 19e eeuw eigenlijk. Ja. Dus dat maakt hem ook als figuur, vind ik, heel interessant. Omdat hij dus door zoveel dingen heen is gegaan. Dus hij heeft die 19e eeuw nog meegemaakt, heeft de Eerste Wereldoorlog meegemaakt, de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk ook nog een deel van de jaren 60, dus het is nog het staartje.
Ja.
Hij was dus een pacifist. Hij is heel ver gegaan in het bereiken van dat ideaal.
Ja.
Hij was getrouwd met een miljonairsdochter, Beatrice Cadbury, van de chocoladefabriek.
Ja. En voor de Roald Dahl-kenners, is dat niet ook dezelfde waarbij hij chocolade... Ik weet niet of je
ja,
Boy
nou,
hebt gelezen.
Ja, dat doet er wel heel erg aan denken.
Ja, ja. Ik dacht misschien, volgens mij, maar goed, moeten we Boy... Misschien is het een te grote uitweg. Maar ik dacht misschien stelt chocolade voor de mensen die Roald Dahl heel goed kennen.
Ja,
het
is vast daarop gebaseerd. Heb ik ook gedacht. Maar goed, dat inderdaad terzijde.
Ik ben even iets dichter bij de opname. Vandaar dat ik het even... Ja, ga verder.
Maar hij is daar dus ver in gegaan. Want ze zijn een beetje, je kunt zeggen, een beetje doorgedraaid met dat ideaal van die geweldloosheid. En daarna dus dat hele religieuze. Ze stonden echt te prediken op straat. En ja, bijna Jehovah-getuigenachtig.
Nou ja, ik kreeg halverwege een beetje een hekel aan hem. Niet eerlijk gezegd te lezen. Met name omdat hij zijn kinderen zo verwaarloosde. Ik ga geen belasting betalen. En ik ga geen enkele vorm van geld aannemen. En toen dacht ik, man, wat doe je kinderen aan?
Ja, nou, hij was dus... Hij wilde eigenlijk de theorie en de praktijk wilde die helemaal samen hebben. Dus hij wilde dat ideaal wat hij had, dat wilde hij ook echt verwezenlijken. Dus, en hij had op een gegeven moment de conclusie getrokken van... Ja, het geweld komt eigenlijk voort uit bezit. En terwijl hij was dus... Die vrouw van hem was dus echt schatrijk.
Ja.
Maar ja, hij had eenmaal die conclusie getrokken van... de geweld komt voort uit bezit. Wij willen dat geweld niet. Dus we moeten van het bezit af. En we moeten zelfs geld niet meer aanraken. Dus hij wilde echt leven. Inmiddels was hij toen alweer terug in Nederland. Hè, want hij is dus Engeland uitgezet. Want hij was daar te veel last. Er stonden hij te demonstreren op straat. Dus hij is gevangen genomen en uiteindelijk uitgezet.
Ja.
En... dus toen ging het inderdaad zo ver dat ze eigenlijk al hun bezittingen hebben ze afstand van gedaan.
Miljoenen in huidige tijdsgeruchten. Miljoenen euro's hebben ze geweigerd van de familie van zijn vrouw.
Ja, en ze zijn uiteindelijk zelfs zo ver gegaan dat ze ook niet meer in een huis wilden wonen. Want doordat ze in dat huis woonden moesten ze belasting betalen. Ja. En die belasting die zou naar de defensieuitgaven gaan. Dus dat vonden ze ook niet meer in overeenstemming met hun ideaal. Dus ze zijn uiteindelijk, ze hadden acht kinderen, beland
acht meisjes vooral, toch? Eén jongen, dacht ik.
Eén jongen, ja. In tenten, ze zijn in tenten gaan wonen. Ja. Midden in Bilthoven, wat dus eigenlijk dus best wel een beetje zo'n soort keurig villa-dorp. En daar woonde dus de familie Boeken, woonde daar dus in tenten. Midden in het bos. En dat ging in het begin, was dat een soort idylle?
Ik denk dat ze ook in de lente zijn begonnen of zo.
Precies, toen was het nog mooi weer. Dus
een beetje rond je de Rappersdochter van oud wordt door elkaar. Maar goed, sorry.
Maar dus, eerst schreef hij dan nog aan zijn moeder van, nou, we hebben nu eigenlijk toch wel het ideaal helemaal. Dit is eigenlijk wat ik altijd wilde. En we leven helemaal met de natuur. En mensen waren zo lief om dan voedsel te komen brengen. Achteraf heb ik achterhaald, dat ging dus allemaal via die familie Cadbury. Want die had dat geld waar ze afstand van gedaan hadden, dat hadden ze gewoon bewaard. En via een soort constructie betaalden zij dus mensen in Bilthoven om dus voedsel te brengen bij de familie Boeken.
En ook zijn moeder. Ik kreeg wel heel veel waardering voor die moeder die maar zat te doen met haar zoon.
Oh, geweldig. Fantastisch wat die doorstaan heeft.
Ja.
Hè, hoe die dat ook.
En zijn succes niet echt heeft meegemaakt. Nou, wel een beetje.
Ja. Niet helemaal. Ja. Dus ik ben nu even vergeten wanneer ze ook
overleed. 31, 33 heb ik
gevraagd. Hij was wel echt haar zorgenkind, denk ik. Hoewel ze ook wel heel veel. Ze had ook wel heel veel respect voor hem, denk ik. Want hij was natuurlijk toch een hele bijzondere man. Ja. Was een zeer getalenteerde man.
Is hij een van de meest aparte figuren die in je hele historica carrière verdiept hebt?
Ik vind hem wel heel fascinerend. En ik snap wel wat jij zegt. Ik ergerde me een beetje aan. Dat had ik ook wel, hoor. Ik dacht, oh man, hou nou eens op. En dat doordrammen maar op alles. En terwijl het eigenlijk zo duidelijk was dat helemaal niet kan. Dat gewoon zo niet werkt. En tegelijkertijd, en dat maakt het fascinerend. En daarom bleef ik ook tot het begin, of tot het einde geboeid. Ja. Dat hij altijd je toch weer verrast. Omdat hij ook een enorm inzicht had in dingen. En eigenlijk een heel pragmatisch iemand was.
Ook weer, ja.
Ja, hij had geweldige vondsten. Hij was ook echt een uitvinder.
Nou, heb je bij hem, dat gaan we naar, hoe heet het, volgende nummer. Maar de cliffhanger wordt, heb je daar bij hem echt ook constant nieuwe dingen ontdekt. Maar dat gaan we straks op in. En wat wordt het volgende nummer?
Nou, dan zal ik een nummer doen dat zegt wel iets ook over de werkplaats. Dit was namelijk een liedje wat wij altijd bij... Want er wordt over de werkplaats is vaak gezegd van, oh, daar leer je helemaal niks. En, want dat was natuurlijk een beetje idealistisch onderwijs en zo. Hè, het ging veel om het individu en om dat soort dingen. Maar ik vind eigenlijk dat ik er toch wel heel veel geleerd heb. En wat ik er vooral geleerd heb, dat zijn talen.
Want jij bent eigenlijk, één jaar na zijn dood ben je er gekomen. Maar eigenlijk een jaartje, of zeg ik ook weer snel rekenend van mijn eigen geheugen van de afgelopen 2 dagen. Zo'n 12, 13 jaar nadat hij eigenlijk afscheid had genomen ervan. Ben jij er op die school terecht gekomen, toch?
En toen was het wel een hele andere school. Dat idealisme van het eerste uur was echt al lang... allemaal. Het was eigenlijk een vrij gewone school ook wel. Maar er was toch wel wat idealisme blijven hangen. En dat idealisme wat van de jaren 70 kwam er eigenlijk overheen. Hè. Er was weer een nieuwe generatie. En dat was natuurlijk ook... Die hadden ook weer allemaal ideeën. En dat zat daar wel allemaal heel... Dat was daar heel sterk. En wat ik zei over die talen dus. Dit leerden wij dus bij Frans. Dit lied, dat kende ik helemaal uit mijn hoofd. En dat vond ik toen heel normaal. Maar als ik nu bijvoorbeeld naar mijn kinderen kijk, dan denk ik denk niet dat die dit lied uit hun hoofd.
Die zitten gewoon ergens in de Vondelbuurt op school, neem ik aan. Hè?
Ja, die hebben allemaal op hele keurige scholen gezeten, waar alles heel volgens het boekje gaat, zeg maar.
Ja.
Maar ik vraag me af of zij dit lied, of ze dat uit hun hoofd hadden kunnen leren. Dus ik zet het op. Oh ja, en het lied gaat ook een beetje over het Kees Boeken-ideaal. Dat gaat over een man die altijd staand piano speelt. Omdat hij dat nou eenmaal graag wil. En mensen moeten niet zo oordelen daarover. Want mensen moeten gewoon kunnen doen wat ze zelf willen. Ne dites pas, ce garçon était fou. Ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange? Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange?
Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Ils jouaient du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Ils jouaient du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Étrange. Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous.
Van schrijfster, publiciste. Wat voel je meer? Volkskrantjournaliste of toch gewoon schrijfster?
Ja, nou, als ik kijk waar ik de meeste tijd mee bezig ben, is het toch wel met ik heb één keer in de twee weken een column en de rest van de tijd, ik ben nu ook weer bezig met een boek, ben ik toch wel met het schrijven van boeken bezig.
Ah, oké. Okay. Waar gaat je boek, waar je mee bezig bent?
Ik ben aan het uitzoeken het Spaanse avontuur van prinses Irene.
Oh ja, oké, okay, mooi.
Carlos Hugo, ja.
Ja, want dat... Wat ik wel grappig vond of aan het boek is natuurlijk, ik dacht ook omdat je er zelf op hebt gezeten, de zogeheten werkplaats. Hoe heet het boek trouwens voor de mensen die nieuwsgierig geworden zijn? Denk ik, wil het ook een keer lezen, wat ik ook van harte aanraad trouwens.
Van Kees Boeken.
Ja.
De geest in dit huis is liefderijk.
Voelde jij die geest die liefderijk was ook?
Ja, ja, zeker. Het is een school waar je als kind ontzettend gelukkig kan worden of kan zijn. Het is heel makkelijk.
Waarom zeg je het woord kan?
Nou ja, omdat je natuurlijk... kinderen, er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waarom je niet gelukkig bent. Maar het zal aan die school in ieder geval niet liggen.
Oké, en dat is gewoon... Nou ja, in ieder geval, want jij bent ook niet meer... niet letterlijk van gisteren, zou ik maar zeggen. 20 jaar geleden, zeg maar, ik zeg het even vriendelijk. Toen was het nog steeds in ieder geval zelf. Ben je dan ook voor je onderzoek nu nog eens een keer langs geweest? Om te kijken hoe de sfeer nu is?
Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel contact altijd. Het is heel leuk, mijn vroegere geschiedenisleraar, die was toen rector. Hij is inmiddels met pensioen, maar dus met hem had ik ook wel contact.
Het is niet van de deur, denk ik, hè?
En ook met, nee. Nee, en ook met de directeur van de school had ik ook goed contact. Dus dat was heel leuk en dat vond ik ook weer heel erg deze werkplaats. Dat, je kan je voorstellen als je over een bepaald instituut, wat het toch ook is, zo'n school, als je daar een boek over gaat schrijven, dat ze dan daar allemaal heel zenuwachtig van worden en allemaal beeldvorming en hoe wat wordt. Maar zij waren, ze dachten gewoon, we zijn benieuwd waar je mee komt.
Zijn ze ook blij met het eindresultaat?
Ja, ze vonden het heel mooi. Ja. Dus dat is heel fijn. Maar het is heel prettig dat mensen dan niet over je schouder gaan zitten meekijken.
Ja, en persvoorlichters op z'n afstuur.
Precies,
zeg maar. Wat ik wel leuk vond, ik bedoel, wat je net een beetje beschrijft in dit gesprek, is de geest van Kees, ook toen ik er zelf rondliep, terwijl ik toen al een tijdje dood was, waart er toch nog steeds rond. Is het trouwens ook net als ik heb zelf op een Steinerschool gezeten, in een lagere school, vrije school, die ook nog aangestipt wordt voor de antroposofen onder de luisteraars. Komt een heel klein beetje erin voor. Daar hing in de jaren 70, toen ik jong was, hing nog wel een portret van Steiner toch wel duidelijk aanwezig op plekken. Gaat dat ook voor boeken in die school?
Het hoort natuurlijk helemaal niet bij Kees Boeken dat je gaat verafgoden. Hè? Dat is ook het allerlaatste wat hij wilde. Dus hij heeft ook altijd gezegd van je moet eigenlijk elke tijd moet je weer, in elke nieuwe tijd moet je weer opnieuw kijken wat je daar moet doen. En je moet niet aan dogma's vasthouden. Dus intussen was hij natuurlijk best wel dogmatisch eigenlijk. Ja. En had hij allemaal heel. Maar hij heeft nooit een doctrine willen maken. Dus wat dat betreft is hij echt heel anders dan Steiner.
Ja.
Dat was natuurlijk echt een doctrine. Was toch een soort religie. Kees Boeken is daar helemaal van afgestapt. Ja. Hij heeft die fase wel gehad. Want hij was natuurlijk dus zendeling. Maar hij heeft op een gegeven moment ook dat christelijk geloof heeft hij echt wel een beetje achter zich gelaten. Hoewel hij dus wel allerlei christelijke uitgangspunten had, denk ik. Ideeën van naaste liefde en dat soort dingen. Maar het was nooit een dogma. En dat, dus die school die heeft zichzelf ook steeds weer opnieuw uitgevonden.
In welk opzicht hing zijn geest dan nog rond op die school?
Nou, ik denk de vrijheid.
Die hij nastreefde.
Het belang eigenlijk van het individu tegenover het dogma, tegenover het instituut. Je had een hekel aan autoriteit eigenlijk ook.
En op de andere kant, maar dat vind ik ook wel leuk aan die kerel. Ik erger me dus aan het feit dat ik in mijn beleving kinderen verwaarloosd. Eigenlijk was dat waarbij ik echt dacht, man, hou op hiermee met deze onzin. Die kinderen hebben gewoon brood nodig, letterlijk.
Mm.
Maar buiten dat inderdaad, wat ik dan wel zo sympathiek vond, is dat hij dan zei, want hij is dus heel vaak gearresteerd. Vond ik ook fascinerend. Voor iemand die dus natuurlijk niet letterlijk een boef is, maar gewoon zegt wat hij vindt en geen belasting betaalt. Maar ik geloof niet dat dat de reden is dat hij gearresteerd werd.
Hij preekte op straat. Hè. Dat was een beetje. Hij verstoorde de openbare orde.
En dat mag
hij
niet.
En trouwens ook dat ze geen belasting betaalden. Dat daarvoor moest hij ook vaak naar de gevangenis. Want dat, dat ben je toch in overtreding.
Ja. Dat was eigenlijk mijn brugje. Zei van zijn geest waren nog rond. Ik dacht, omdat je over Renen begon. De prinsesjes hebben kort na de oorlog natuurlijk ook op die school gezeten.
Ja.
Waarde dat gegeven ook een klein beetje rond voor jou toen je op die school zat?
Oh nee, totaal niet.
Oh.
Nee, ik wist het volgens mij niet eens.
Oh.
Nee, dat was helemaal niet. Ik weet eigenlijk niet wanneer ik erachter kwam dat de toenmalige koningin dus op dezelfde school had gezeten als ik. Dat heb ik pas veel later wist ik dat. Het is eigenlijk ook een beetje een trieste episode geweest, toch wel. Ook voor Kees Boeken.
Ja. Het is behoorlijk bezig met de koningin.
Het is ook allemaal zo dramatisch eigenlijk. Hè? Want hij was aan de ene kant, viel hij een klein beetje door de mand voor mij.
Ja.
Dat hij zo ontzettend blij was dat die prinsessen daar kwamen. Hè? Dus toen dacht ik van, hoe zit dat nou? Ik bedoel, je hield toch niet van die hiërarchie en zo.
Ja.
Maar toen vond hij het toch wel prachtig dat dan de hofauto hem kwam ophalen. En dat hij naar Juliana gebracht wordt. Maar goed, ja, niks menselijks is ons vreemd. Hè? Ik bedoel, dat is zo. En het is ook wel begrijpelijk dat ze... Die school is natuurlijk toch uit de as herrezen na de oorlog. Hè? Ze hebben echt een hele zware tijd ook gehad in de oorlog. Hij is heel moedig geweest ook. Hè,
ja, ik vond zijn rol eigenlijk wel heel stoer.
Ja,
en ook van, ik wil niet veel weten, zodat ik meer kan doen. Ja. Zo komt in ieder geval jouw boek.
En zijn vrouw natuurlijk ook. Ze hebben onderdaad kinderen in huis gehad. Ik heb nog steeds contact met een van hen die woont in Amerika. Die is toen ook, toen mijn boek uitkwam, is die naar Nederland gekomen. Het was echt fantastisch.
Ook onderscheiding in Israël voor gekregen. Ja, voor Shem.
Daar hebben ze wel echt... maar goed, ze hebben dus ook wel ontberingen doorstaan. Het is ook echt heel spannend geweest. Er is ook een razzia op een gegeven moment geweest. Daar zijn ze allemaal net doorheen gefietst. Hij had ook veel geluk de hele tijd.
Maar ook gewoon het vermogen, vond ik... Ik heb uiteraard alleen jouw boek gelezen... om met iedereen vrienden te maken.
Precies, zelfs met de Duitsers. Want dan ging hij dus met zo'n Duitser ging hij dan ineens... Want hij was een enorme muziekliefhebber. Hè? Want hij was een heel goede vioolspeler zelf.
Ja.
En een goede dirigent. En hij was dus altijd aan het musiceren op de werkplaats. En dan was hij met zo'n Duitser... begon hij ineens een heel gesprek over Bach. En dat deed hij dan oprecht. Dat was dan wel een natie. Maar dan over die muziek konden ze dan echt samen echt goed praten. En dan zat het altijd op het randje... dat je ook als je dat dan aan het onderzoeken bent... Als je die archieven bekijkt, dat ik soms was dacht, gaat hij nou niet te veel mee ook weer met die Duitsers? Alsof hij bijna op het collaborerende af, zeg maar. Best wel een beetje...
Maar hij heeft niemand verhaal of zo, toch? Hij heeft gewoon... Het enige wat hij in het begin heeft gedaan, is aparte school of zo. Goed, dat je zei, van daar heeft Betty gelijk gekregen. Dat is de enige keer dat er een breukje was in de praktische handen tussen hem en zijn vrouw.
Ja, want toen zei Betty, we moeten de school sluiten. Want toen kwam dat besluit in, dat was in het eerste oorlogs... 42, tweede oorlogsjaar. Werd besloten de Duitsers dat alle Joodse kinderen mochten niet meer naar school. En toen heeft Betty gezegd, dan moeten wij de school sluiten. Dus Betty was zijn vrouw.
Ja.
En toen heeft Kees gezegd, de pragmatist die hij was... Nee, we gaan de school niet sluiten, want dan hebben alle kinderen last ervan.
Ja.
En het is heel erg als de Joodse kinderen niet kunnen komen, maar laten we dan niet ook nog de andere kinderen. Dus toen is hij doorgegaan met de school en toen is Betty,
zijn vrouw,
apart Joodse kinderen gaan lesgeven in Loosdrecht.
Ja.
Dus zo is dat toen weer opgelost. Dus dat pragmatisme, dat is ook wel een rode draad.
Toch wel. Ja. Ja, want nou, ik wilde eigenlijk een bruggetje slaan naar het Koningshuis, maar het is helemaal mislukt. Want het was gewoon een antwoord. Nee, het is er niet doorgekomen, wat ik helemaal niet erg vind. Maar die pakken we gewoon straks even op. Laten we even een nummer doen.
Oh ja, het volgende nummer.
Ja.
Dat is een nummer van Frank Sinatra. Ik vind Frank Sinatra zo ontzettend goed.
Ja.
En dit is eigenlijk wel mijn lievelingsnummer.
So I'm down, and so I'm out, but so are many others. So I feel like trying to hide my head 'neath these covers. Life is like the seasons after winter. Comes the spring, so I'll keep this smile a while and see what tomorrow brings. I've been told and I believe that life is meant for living. When my chips are low, there's still some left for giving. I've been many places, maybe not as far as you. So I think I'll stay a while and see if some dreams come true. There's
tired. My gal just up and left last week. Friday I got fired. You know, it's almost funny, but things can't get worse than now. So I'll keep on trying to sing, but please just don't ask me now.
Just don't ask me now. Je bent natuurlijk historicus geworden. Is dat ook wel, wist je dat al op de werkplaats?
Ja, ik denk wel dat ik al heel snel dat wilde, ja. Hoewel eigenlijk, nee, wat ik in ieder geval altijd wilde was in de journalistiek.
Wat?
Ja, dat vond ik ontzettend leuk. Ik was eigenlijk altijd kranten aan het maken. En bladen. En ik heb zelfs nog een keer een sollicitatiebrief geschreven naar de Volkskrant. Toen was ik 15.
Oh, dat is vrij vroeg, ja. Toen, want je hebt met de Beeldhoven natuurlijk opgegroeid, hè?
Ja, toen zat Harry Lokkeveer daar nog. En toen heb ik een brief geschreven en gevraagd. Ik zag ook wel in van, nou, ze zullen me daar niet meteen aan het werk zetten. Maar ik dacht, vraag gewoon of ik misschien koffie mag rondbrengen. Maar dat, ze hadden niemand nodig toen.
Maar je hebt wel net de brief teruggekregen.
Ja.
Wat trok je daar als 15-jarige zo aan om daar in ieder geval rond te lopen? Dat je eventueel koffie was bereid te zetten?
Nou, het leek me zo heerlijk om overal naartoe te kunnen. En overal bij te zijn en te kijken en te vragen en... ja, dat heb ik altijd heel leuk gevonden. En ik heb toen ook nog voor de Beeldse en Beeldhovense Courant gewerkt. Toen had ik een serie met bekende Nederlanders in uw omgeving.
Ah, dat is best leuk in Beeldhoven. Toen zei je vast wel net niet helemaal tegen Hilversum aan, maar het is wel in de buurt.
Ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik was altijd zo benieuwd naar... dat vond ik dan heel fijn om die mensen dan en dan bij die mensen thuis te zijn en daar een beetje rond te kijken en dan van alles te vragen. Dat gewoon mag als journalist. Dat je gewoon alles mag vragen aan iemand. Ja, dat is toch
dat
leuk.
Dat kunnen wij samen zeggen dat leuk is natuurlijk. is dat inderdaad wat het gebracht heeft voor je ook?
Ja, ik vind het nog steeds wel het leukste vak wat je kan hebben eigenlijk.
Ja, want je bent nu vooral, zeg je zelf ook, boeken aan het schrijven.
Ja, nou, ik heb voor de Volkskrant ook nog wel op een gegeven moment een serie interviews gedaan.
Ja.
Misschien is het wel zo dat als je wat ouder wordt, dat je dan wel iets minder... Ik ging vroeger wel heel makkelijk gewoon altijd overal heen. Omdat je nog niks gezien hebt, ben je ook nog steeds heel erg nieuwsgierig naar alles. En misschien, ik weet niet hoor, dat klinkt heel belegen en saai, maar...
Ja, je bent niet stokoud, hè, voor de goede duidelijkheid. Je bent van 67, heb ik over van een stukje binnen gevonden, toch?
Ja,
gewoon een jonge 50er, zeg maar dan even heel vriendelijk.
Oh, ik dacht dat je zei, je bent pas 67.
Nee, van 67, toch?
Ja, klopt, van 67. Ja,
ja, dus je bent een jonge 50er, dus ook weer niet oud. Dus tegenwoordig
nee, ik ben niet
40.
Zo oud. En ik ben nog steeds heel nieuwsgierig, maar ik heb wel misschien iets minder dat ik echt bij alles denk van, oh, daar wil ik nu meteen heen. En dat had ik vroeger wel.
De angst om er niet bij te zijn, bij te spreken, dat keer zei dat.
Ja, en ook gewoon nieuwsgierigheid. Op een gegeven moment heb je dingen natuurlijk wel al een paar keer gezien en dan weet je wel ongeveer hoe dingen zullen gaan. Maar dat is trouwens helemaal niet zo, want alles is altijd anders. Dat is eigenlijk ook wat je leert in de journalistiek. Dat dingen altijd weer anders zijn dan je denkt.
Ja.
Dat is er ook zo leuk aan, trouwens. Maar ik vind dat schrijven nu ook heel erg leuk. En ik vind dus ook dat... in feite is geschiedenis ook een soort journalistiek. Want je bent toch ook... vanuit nieuwsgierigheid kijk je naar het verleden en probeer je... eigenlijk feiten bij elkaar te krijgen.
Want nu ga ik wel even doordrukken. Waar ben je? Want je bent toch wel... Ja, koningshuisdeskundige, dat vind ik altijd een beetje een bijzonder woord. Maar de onderwerpen waar je vaak over schrijft, en ook in het boek over Kees Boeken, dus een aardig deel gewijd aan die prinsesjes.
Mm-hmm.
Dus bij de Oranjes kom je wel vaak uit.
Ja, nou, het heeft denk ik wel met die school te maken. Niet zozeer omdat ik wist dat die prinsessen daar hadden gezeten, maar wel als je op de Kees Boeken school wordt opgeleid,
ja,
dan ben je eigenlijk gewend aan een wereld waar zoiets als een koningshuis echt wereld, dat is die echt helemaal vreemd.
Absurd, zeg maar.
Ja, dat snap je helemaal niet, dat dat bestaat.
Ja. Ben je ook die PR-republikein trouwens? Heb ik niet,
ja, nou misschien. Ja, dat vind ik wel lastig. Want ik ben ook wel zo dat ik denk, ja, een situatie is zoals die is. En ik ben altijd wel erg van het begrijpen. Dat je dus begrijpt waarom dingen zo zijn. Dus in die zin ben ik niet een activist. Dus ben ik ook misschien ook wel geen republikein. Maar het is voor mij wel een heel vreemd instituut altijd geweest. Omdat het zo indruist. Daarom is het ook zo interessant dat nou uitgerekend die prinsessen op die school terechtkwamen.
Ja.
Omdat het eigenlijk in alle opzichten inging tegen tegen hofcultuur. Ja. Hofcultuur gaat over hiërarchie. Dat gaat over het onderdrukken van het individuele voor
het hoger belang.
Voor een hoger iets, ja, precies. Al die dingen, het zijn twee tegenpolen eigenlijk. Dus ik denk wel dat je...
Nou, als ik je dan goed begrijp, wat ik helemaal zou kunnen voorstellen, van dat je al vrij snel dacht, wat is dat voor bizar circus daar?
Ja, dat heb ik zeker, ja. Dat ging ik op een gegeven moment wel zien. En toen wat ik ook interessant vond, toen werkte ik al nog bij NRC Handelsblad.
Ja.
Willem-Alexander is natuurlijk een leeftijdgenoot van mij. Die is, ja, ook van 67. En ik zag dus een leeftijdgenoot die koning moest worden. En dat vond ik toen wel heel interessant. Was ik wel heel benieuwd van hoe gaat dat? Hoe moet dat? En het was dus ook iemand die eigenlijk een schijnbaar gewoon leven leidde. Want hij ik wist dan wel een beetje ook via vrienden en zo, die hem dan zo een beetje terloops kenden of zo.
Je zat wel een beetje tegen het circuit aan te zeuren.
Nou ja, ook weer niet echt, maar gewoon, je hoorde dan wel eens van, ja, die studeert in Leiden en die woont, ja, in een studentenhuis. En toen begon wel mijn belangstelling. En toen heb ik ook bij de krant gezegd van, ik vind dat wij eigenlijk, want NRC was in die tijd totaal niet geïnteresseerd.
Toen werkte je al voor de NRC, voor de duidelijkheid. Ja.
Ja. En die redactie die was helemaal niet bezig met het Koningshuis. Die vonden het eigenlijk een beetje een saai soort... dat was meer voor, ja, vorsten, weet je wel, voor dat tijdschrift.
Ja.
Maar toen zei ik van, ik vind eigenlijk dat we moeten volgen hoe hij koning wordt. Hoe die opleiding, hoe dat verloopt. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik echt ongeveer een jaar lang... Elke keer als ik dat werd dan wel aangekondigd in de agenda van prins Willem-Alexander, toen nog gaat het postkantoor open. Nou, en dan ging ik daar staan en dan ging ik gewoon kijken naar wat hij dan ging doen. Ik was daar benieuwd naar.
Vind je nog steeds een bizar circus of ben je wel anders tegenaan gaan kijken? Bijvoorbeeld om toch de actualiteit erbij te halen. Inmiddels iets langer geleden, maar toch, ze hebben excuses aangeboden voor het feit dat ze naar Griekenland zijn gegaan.
Ja.
Daar zat natuurlijk iets heel bizars in.
Ja, ja, dat vond ik wel. Nou, ik vind het wel... ik vond het op een gegeven moment heel saai geworden eigenlijk, het Koningshuis. Ik vond het in die tijd van Beatrix wel interessant en spannend.
Welke periode? Begin of
dus
eind?
Dus eind jaren 90.
Oh ja.
En dat was dus ook het begin van dat zeg maar Willem-Alexander zich aan het warmlopen was. Dat is altijd interessant als er zo'n wisseling van de macht aankomt of aan gaat komen, dan is het altijd weer even dat je kijkt van dat er gekeken wordt van waar staat dat Koningshuis, wat is dat Koningshuis, ja, en wat moet het gaan worden. Dus dat is een interessant moment ook voor de journalistiek om daar dan
dus over 5 jaar wordt het weer interessant wat betreft
langer misschien.
Nou ja, dat ze wel eens met de eerste mogelijke partners gaat komen die het zouden kunnen blijven of zo. Ik zit maar even te
precies.
Ik zat wel te denken toen. Van, wie zou nu controversieel zijn? Ik denk dat als het een zoon van Poetin zou, dat niet gewaardeerd zou worden, maar...
Ja. Ja. Maar
de troonwisseling dat je intrigerend vond.
Ja, en toen vond ik het daarna, toen Willem-Alexander er eenmaal was en met Maxima getrouwd was en alles eigenlijk, toen vond ik het heel saai. Toen ben ik echt mijn belangstelling helemaal kwijtgeraakt. Want ik heb ook weer niet echt zo die vorstenbelangstelling van dat ik de hele tijd wil weten wat voor jurk
maar je hebt wel dat je nu ook weer een boek gaat schrijven. Hoeveel boeken heb je wel geschreven waarin ze een prominente rol spelen? Ja, ik bedoel, misschien niet inderdaad in wat voor jurken en die ontwerper is nu gekozen, waarin natuurlijk sommige commentaren, maar wel in de geschiedenis. Ik bedoel...
Ja, nee, de geschiedenis vind ik heel interessant. Ik heb een boek met Dorien dus geschreven over de hofdame van Emma. Dat was een geweldig verhaal. Heel interessant.
Hoe heet dat boek trouwens?
Vertel dit toch aan niemand.
Ja.
En ik heb met haar ook een boek geschreven over de koningen. En eigenlijk was dat meer een bundeling van ooggetuigenverslagen over de eerste drie koningen, Willem 1, 2 en 3.
Nou ja, een beetje vergelijkbaar met ooggetuigen van de wereldgeschiedenis, maar dan op koningengericht.
Precies, dat was het.
Ja,
in die
voor
serie.
De mensen die dat kennen, heb je, ja. Je hebt één van de Nederlandse geschiedenis, één van de wereldgeschiedenis gehad, waarbij je allemaal de documenten teruglezen.
Ja, nou het grappige was, zo begon het, want My Spijkers die vroeg ons om dat te doen.
Ja,
gewoon een verzameling te maken. Dat was de directeur van Prometheus.
Ah, ja.
Dus we begonnen daar een beetje aan van, nou, dat is wel leuk, een soort klusje tussendoor, zeg maar. Maar toen stuitten we dus echt van het ene bizarre feit op het andere. Want we zijn toen in het Koninklijk Huisarchief gaan onderzoeken.
En voor duidelijkheid, koning 1 tot en met 3, geloof ik, hè?
Ja. Ja.
Willem 1 tot en met 3, dus dan heb je weer de 19e eeuw te pakken.
Ja, weer de 19e eeuw. En, ja. Maar dat bleek dus een soort Shakespeare in Holland wat daar zich had afgespeeld. En het gekke was dat dat eigenlijk nooit was opgeschreven door iemand. Dus dat boek heeft ook heel veel stof doen opwaaien toen. De koningin heeft zelfs gereageerd, wat ze nog nooit gedaan had.
Toen en
ook
daar
nooit meer gedaan heeft. Ze heeft dus een statement, of hoe noem je dat, een verklaring uitgebracht, waarin ze zei van, dit boek geeft een onjuist beeld van mijn voorouders.
Ja.
Onjuist, onevenwichtig, dat was het. Een onevenwichtig beeld. Dus
dat
boek, dat is een enorme bestseller geworden. Ja.
Ja, en de serie is er toch ook op gebaseerd, de laatste ergens.
Ja.
De serie over, dat is ook alweer 15 jaar geleden of zo dat die serie er was. Maar...
Ja.
Oh ja, even klein tussen het zijlijntje. Wat maakt het anders om samen met iemand? Je hebt twee boeken geloof ik in je eentje gedaan nu. Dat zeg ik even heel snel gerekend. In je eentje geschreven echt.
Klopt.
Je roman en het boek waar we het constant over hebben, over echt boeken.
Ja.
Caseboeken. Waarom zou je in eentje weer echt boeken? Caseboeken dus. En meerdere met Doreen.
Samenwerken is natuurlijk ontzettend leuk. Want het, en wij vulden elkaar ook wel goed aan. Want we hebben allebei... Ik vind het moeilijk eigenlijk nu ik over nadenk wat dat dan precies, hoe dat dan zit. Wat die verdeling dan precies was. Maar in ieder geval deden we allebei wel wat anders. En die combinatie die was heel goed. Maar ja, ik had op een gegeven moment gewoon een beetje genoeg van het Koningshuis eigenlijk. Dat was het meer.
Dus het is bij jou ook een...
Ja, en Doreen die blijft het altijd fascinerend vinden. En ik ben dus nu ook weer even terug op het pad gekomen. Want ik ben dus nu weer met Irene bezig.
Ja, en zie je het als een stapje weer terug naar het Koningshuis? Zie je het als een stapje terug van, niet terug in de zin van naar beneden, maar gewoon weer terug op jouw pad? Of zeg je meer van... Nou, misschien blijf ik wel hangen. Of is het bij jou
een leven? Nee, ik vind het ook altijd heel vervelend als ik soms wel eens op commentaar geef of zo, dat ze me dan koningshuiskenner noemen. Daar voel ik me echt totaal niet bij thuis. Het is, ik bedoel, ja, ik hou van geschiedenis en ik hou van journalistiek. En ik vind, ja, heel vaak de koninklijke familie levert vaak interessante kwesties op.
Ja.
Maar het is niet zo, ik ben ook helemaal niet van plan om mijn hele leven over die, nou per se over die familie.
De historica die toevallig van redelijk vaak boeken heeft geschreven die daaraan
recht.
Zullen we even nog twee nummers doen? Nu nog eentje. Wat gaan we nu doen?
Dan doen we nu mijn grote held Juan Manuel Serrat. Dat is een Spaanse zanger. Dat is heel erg mooi. Ik zet het op.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido intentó. Donde no crece una flor, ni trasuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, el cabo al sacristán, y mi pueblo de después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siembra se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz y morir por morir, quieren morirse al sol, la boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui, pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Van schrijfster Danielle Hoog-Heemstra. Ja, we zijn bijna bij het einde van de uitzending.
Ik dus heb een disco-nummer nog.
Ja, je hebt nog bijna geen. Ik wou wel zeggen, want je zei, ik heb eigenlijk alleen maar disco-nummers.
Ja.
dus dat is, laten we dat al vrij snel erin gooien. maar dan nog even inderdaad de vraag. Je bent nu dus weer bezig met over... Irene, de tweede dochter.
Ja, en dat lied net van Juan Manuel Serrat, dat heb ik leren kennen in Spanje. Ik ben op mijn 19e naar Madrid vertrokken. Ik heb daar een jaar gestudeerd.
Ja.
En ik heb eigenlijk wel 4 jaar lang. Ik had een vriendje in Spanje.
Zie je daar al bij Spanjaard aan aangeslagen, om het even simpel te zeggen?
Ik heb wel dus Spanje heel goed leren kennen. En vandaar dus dat ik wel geïnteresseerd was in van wat heeft Irene nou gedaan in Spanje.
Oh ja, ja.
Ik hou heel veel van Spanje. En ik was wel echt nieuwsgierig naar die tijd die zij... En daar is eigenlijk niks over bekend. Of heel weinig.
Je bent wel iets meer geïnteresseerd in die familie. Zijn er andere families waar je zo geïnteresseerd in bent als de Oranjes?
Nee, maar het is natuurlijk ook wel een bijzondere familie.
De positie. Of de gewoon positie. Als persoonlijk.
Nee, ja, ja, en, ja, persoonlijk ook wel. Maar toch eigenlijk vooral door die positie maken zij wel hele, hele bijzondere dingen mee. Ik denk dat het komt... Ik hou wel een beetje van excentriciteit misschien.
Ja, ja, ik voel een soort ambivalentie ook. Enerzijds vind je dat ze gewoon... Wat is het voor gek dat het instituut bestaat? Aan de andere kant...
Ja, nou dat klopt. Er zit een soort dubbelheid. Van aan de ene kant fascinatie met dat leven, wat inderdaad toch excentriek is. Nederland is natuurlijk best wel saai.
Ja, dus dat geeft wel een beetje kleur door.
Ja, vind ik wel. Ja. En, nou, en de combinatie dan met Spanje is dan helemaal mooi natuurlijk.
Oké, okay, dus waar komt het uit, hoop je?
Komend voorjaar.
Oh ja. Mooi. En waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer?
Nou, dit is dus het ultieme disco-nummer. Wacht even, sorry. Keep the Fire Burning van Gwen McGray.
Niet natuurlijk dat ik je hartelijk heb bedankt. En aan te kondigen over 2 weken weet ik echt nog niet wie er gast komt. Maar ongetwijfeld een heel interessante gast. Ja, nu dus Keep the Fire Burning.
Yeah. Can you feel it? I everybody that's on the dance floor, I want you to put your hands together and just move your hips to the side. Get up now.